Misschien toch ook even terug naar 14 voor 8 gisteravond. Het moment dat de premier aankondigde op de tribune in de Kamer dat hij naar de koning trok. Met wat gevoel hebt u die woorden aanhoord?
Ja, hoe dan ook, toch met een zekere emotie. Wij vinden, laten we zeggen, het stopzetten van het project Michel geen prettige zaak. We hebben daar goed samengewerkt. We hebben belangrijke sociaal-economische veranderingen kunnen doordrukken. Op een bepaald ogenblik hebben de coalitiepartners gemeend een belangrijke beslissing te moeten nemen zonder ons. Goed, dat is een vrije keuze, maar dat had wel tot gevolg dat wij natuurlijk verplicht waren om die ploeg te verlaten. En dan krijg je de situatie van een regering die niet meer op een meerderheid kan steunen. Dat is natuurlijk democratisch niet houdbaar. Maar om te zeggen dat wij dat nu euforisch zagen gebeuren, absoluut niet. Daarvoor is, ja, laat ik zeggen, de heimwee naar Michel 1 toch te groot.
Ja, emotioneel, zegt u. Er zijn de voorbije weken vele feiten gebeurd. Is het een collectieve verantwoordelijkheid van die vier partijen?
Ja, goed. Ik denk dat de successen die geboekt zijn, dat we die wellicht allemaal met z'n vieren hadden willen
voortzetten. Ik heb het nu niet over de successen, ik heb het over de aflopen.
Ja, maar dat betekent dan wel, als je dat traject samen aflegt, dat er wel een zeker ook persoonlijke band groeit en dat je dan het mislukken van een regering of het einde zoals nu heeft plaatsgevonden, dat je dat, dat is niets waar je dan vrolijk van wordt.
Nee, een van de elementen die gisteren meespeelde was dat uw partij die begroting toch aangaf niet te willen goedkeuren. En dat was natuurlijk wel merkwaardig, meneer De Rover. Een begroting die uw minister van Financiën Van Overtveld nog tot vorige week zat te verdedigen. Ja, plots geeft u aan dat u dat niet wil meestemmen. Dat is natuurlijk wel een vreemd gegeven.
Ja, maar u geeft zelf aan minister van Financiën Van Overtveld. Intussen is hij geen minister van Financiën
meer. Nee, maar de begroting is niet gewijzigd natuurlijk. Hè?
Nee, de begroting is niet gewijzigd. Maar u weet dat een begroting ook maar een plan is. Het zit in de uitvoering. Daar hebben wij in het verleden ook gezien dat afspraken soms nogal erg verwaterd worden uitgevoerd in de praktijk. Als je dan niet meer mee aan de knoppen zit, dan weet je niet hoe men die begroting in de feiten gaat realiseren. Dus hebben wij gezegd, ja, we willen die steunen, maar onder bepaalde voorwaarden zodanig dat die erfenis van Michel 1, want dat is toch degene waar wij voor staan om die te bewaren, zodanig dat wij er zeker van zijn dat het in de geest van Michel 1 is dat een en ander wordt uitgevoerd. Maar goed, daar is men op die uitgestoken hand van ons is men
die voorwaarden,
niet op ingegaan. En
dan hebt u het over die vier voorwaarden die liggen op de straatstenen, die onder meer ook inhielden het artikel dat voor herzieningen zou in aanmerking kunnen komen in de grondwet, dat een staatshervorming mogelijk maakt. En daarvan zei, ik ben in Rutten, ja, dat is uiteindelijk wat alles doen katapulteren heeft. Was er dat nu nodig om dat erbij te zetten? Want in het andere geval had u die regering waar u zo emotioneel mee verbonden bent, ja, toch nog wel tot het einde van de rit kunnen steunen.
Ja, om te beginnen, wanneer ik nu zie wat er allemaal aan lekkers is door de premier gisteren nog voorgesteld, dan denk ik dat de achterdocht over de concrete uitvoering van de begroting die wij hadden, dat die toch niet zo ver gezocht was, dat die terecht was. Wat dat artikel 195 betreft, toch even duidelijk maken, dat opent alleen maar mogelijkheden. Daar zal in dat geval in de volgende legislatuur, na de verkiezingen, een tweederde meerderheid moeten gevonden worden, enzovoorts enzoverder, aan alle voorwaarden moeten voldaan worden. Dus de indruk wekken dat wij nu plots onverhoeds op het einde de staatshervorming zouden willen doordrukken, dat is natuurlijk technisch en feitelijk onjuist. Het enige wat wij uiteraard hebben gezegd is, herinner u de afspraak van het begin, dat wij die grondwet voor herziening vatbaar, heet dat dan, dat wij de mogelijkheid, ik herhaal, de mogelijkheid openen om na de verkiezingen keuzes te maken die in de lijn zullen liggen van de verkiezingsuitslag.
Ja, maar zegt het is de mogelijkheid open, het is maar voor herziening in vatbaar stellen. Door daar zo op vast te pinnen, gooit u natuurlijk weg waar het u net over had. Het wordt nu een regering lopende zaken, meer dan waarschijnlijk met geen arbeidsziel, die toch heel belangrijk was voor uw partij. Is dat niet de verkeerde keuze die u daar gemaakt hebt dit weekend?
Ja, we hebben eigenlijk de coalitiepartners alleen herinnerd aan de afspraken die vanaf het begin zijn gemaakt. En ik herhaal dat wij toch ook op die andere punten, bijvoorbeeld de uitvoering van die arbeidsdeal, daar moet de pen nog op het papier gezet worden, want wij weten niet op welke manier vicepremier Peters, als ik moet nu zeggen gewezen vicepremier Peters, hoe hij dat in de praktijk zou uitvoeren. Daar ook waren wij toch wel geleerd door de ervaring, een beetje achterdochtig dat dat een wat slap etappe versie zou worden. En ook daar heeft men ons op geen enkel moment kunnen garanderen dat het spoor van Michel 1 dat zou voortgetrokken worden. En dan vraagt men eigenlijk, steun die begroting, maar je hoeft je niet te bemoeien met de manier waarop wij die in de praktijk gaan brengen.
Ja, maar betekent dat u zegt nu die arbeidsdeal die op de sporen stond, die is nu dood en begraven in deze constellatie?
Ja, kijk, voor alle duidelijkheid, ik geef bijvoorbeeld aan, per 1 januari zullen de lonen stijgen, omdat de afspraken van de taxshift gelukkig in de wet zijn vastgestroefd. Johan van Overtveld heeft voor die uitvoering gezorgd, dus de lonen gaan omhoog, dat komt niet in het gevaar. Op een bepaald ogenblik heb je natuurlijk, wanneer een regering eindigt, een aantal projecten die blijven liggen. Misschien dat het parlement de volgende weken, want we weten niet waar we naartoe gaan. Momenteel ligt de bal bij de koning. Maar dat de volgende weken er natuurlijk nog een aantal dingen kunnen gebeuren in het parlement. En hopelijk op die sociaal-economische thema's, bijvoorbeeld die arbeidsdeal, kan de oude as Michel 1 toch nog een aantal dingen realiseren.
Daar is uw partij toe bereid?
Ja, maar ik herhaal, wanneer het over een correcte uitvoering gaat van de gemaakte afspraken, dan spreekt er gewoon voor zich dat wij die mee zullen uitvoeren, wanneer de mogelijkheid zich nog aandient. Want vergeet niet dat we nu toch wel in een chaotische situatie zitten.
Ja, maar daar dan toch even op ingaan, meneer De Rover. Spelen dan die voorwaarden die u dit weekend op de tafel legde ook mee? Of gaat u nu echt de komende maanden, als het een regering van lopende zaken wordt, echt zo dossier per dossier mee behandelen? Of valt dat ook allemaal onder die voorwaarden? Die u daar op de tafel gelegd hebt?
Nee, vergeet niet, die voorwaarden betroffen het voortzetten van, of het eigenlijk opstarten van Michel 2. Dat verhaal is nu voorbij. Mochten wij de volgende weken in de Kamer parlementair nog dingen zien gebeuren, ja, wij gaan niet in staking als N-VA. Wij zullen alles bekijken, vanzelfsprekend. Maar ik herhaal het, op de inhoud en op de manier waarop men met de erfenis van Michel 1 omspringt. En, trouwens, zolang het parlement werkt, en dat hebben wij deze week al gedaan, hebben wij zelf een aantal wetsvoorstellen al ingediend. Jan Sporen bijvoorbeeld, die in vertaling zijn van die arbeidsdeal. Dus men kan onze teksten nu meteen eigenlijk beginnen behandelen en uitvoeren. En dan is het probleem wat dat betreft opgelost.
Ja, maar dan moet er natuurlijk nog een parlement zijn met die regering in lopende zaken. Want uw partij heeft toch aangegeven dat vervroegde verkiezingen ook altijd een optie zijn. Uw voorzitter Bart Wever die zal straks ook naar de koning gaan. Wat gaat hij hem vertellen over die keuze? Ofwel verkiezingen ofwel toch een regering in lopende zaken?
Ja, wat hij aan de koning gaat vertellen, dat weet ik niet. Mocht ik het weten, zou ik het wellicht niet mogen vertellen. Maar verkiezingen mogen niet gezien worden als een gevaar. Ja, de kiezer mag nooit als een vijand gezien worden. Dus dat is uiteraard een optie. Ik denk dat we de keuze moeten maken die de minste chaos met zich meebrengt.
En welke is dat van die twee? Want er zijn maar twee keuzes natuurlijk, hè?
Ja, voilà. Dus wat we nu de voorbije 3 weken hebben gezien, en het heeft eigenlijk veel te lang geduurd vooraleer dit verhaal is gestopt, want we zagen al weken dat de premier Michel 2 geen meerderheid kon vinden en de hulp die wij boden bleek dan niet nodig. Goed, dat is ook een keuze, alle respect daarvoor. Maar men wist dat het hierop zou uitdraaien. Ik weet niet waarom dat dan nog zo lang heeft moeten duren. Wanneer dit het begin is van nog eens 4 maanden deze chaotische toestand, dan denk ik dat naar de kiezer gaan een betere keuze is.
Ja, te verkiezen boven een regering in lopende zaken?
Te verkiezen boven een chaotische toestand waar eigenlijk elke week hier wat gebakkeleid wordt, een beetje ruzie gemaakt wordt en men geen stap meer vooruit kan zetten.
Ja, dus dat is de keuze van N-VA. U staat daar
wel. Dat is in dat geval de betere keuze.
Ja, maar u staat op dat vlak, ik dacht dat Vlaams Belang dat ook al aangegeven had, wellicht alleen, want alle andere partijen die we hier hadden vanmorgen, die willen een regering in lopende zaken, dus de kans dat het dat wordt is reëel. En op dat vlak, zegt u meneer De Rover toch nog even tot slot, dan staat u open om in die regering van lopende zaken en het parlement dat er dan nog altijd is, om dan toch nog enkele zaken die klaar liggen af te werken?
Ja, meer dan openstaan. Deze week, maandag bijvoorbeeld, hebben wij wetsvoorstellen neergelegd die de vertaling zijn van de afspraken in de jobdeal. Dus men kan, bij manier van spreken, meteen aan het werk schieten om die op een goede manier uit te voeren. En daarvoor heb je geen regering nodig.
Helemaal tot slot, meneer De Rover, u bent begonnen met te zeggen dat u toch wat emotioneel gebonden was aan die Zweedse coalitie. Mm-hmm. Ja, die is er nu niet meer. Komt die nooit meer terug?
Ja, zeg nooit nooit, hè, maar ik zal u eerlijk zeggen, wanneer ik zit schuin achter de premier, wanneer ik Charles Michel gisteren zag rechtstaan en het woord vragen, ja, dan wist je wat er ging gebeuren. Ik heb dat toch met een zekere emotie bekeken. We hebben goed samengewerkt, 4,5 jaar met die man, met een project dat belangrijke hervormingen heeft kunnen doorvoeren. En dat was niet het ogenblik waarop je dan zegt, nu is er gebeurd wat ik wilde, er is eigenlijk gebeurd wat wij niet wilden, maar bon, het stond in de sterren geschreven.
Peter de Rover, fractieleider voor N-VA in de Kamer, dankjewel.